Welkom bij Time to Start Living, de podcast die helemaal draait om jou de kracht, de inzichten, de inspiratie en de tools te geven om positieve veranderingen in je leven te kunnen maken en een mindset te omarmen richting de diepgaande transformaties waar je naar op zoek bent. Hey, ik ben Annick Seys, jouw host, en ik ben hier om je te begeleiden op een reis van zelfontdekking, persoonlijke groei en het ontketenen van jouw vol potentieel. Elke week verkennen we praktische strategieën, inzichten van experts en inspirerende verhalen die je zullen motiveren en uitrusten om blijvende veranderingen in jouw leven te kunnen creëren. We doen dit vanuit een heel breed kader, van wetenschappelijk onderbouwde inzichten tot spirituele en filosofische vraagstukken die we samen gaan beantwoorden. Of je nu beperkende overtuigingen wilt overwinnen, een positieve mindset wilt cultiveren of betekenisvolle veranderingen wilt maken in jouw relaties, je carrière of je algeheel welzijn, deze podcast is er om je op elke stap te ondersteunen. Dus als je klaar bent om een transformerende reis te beginnen en te putten uit het ongelooflijk potentieel binnen in jou, want daar ben ik vast van overtuigd, dan ben je op de juiste plek. Are you ready? Let's go! Samen gaan we jouw pad bewandelen waarin jij zekerheid mag ontdekken, standvastigheid, vreugde, liefde, dankbaarheid en nog zoveel meer. En ik deel graag open alles met jou, om een leven te leiden dat in lijn ligt met wie jij bent, met jouw waarden, jouw passies en jouw aspiraties. It is time. Het is tijd om te beginnen leven. En we zijn vertrokken. Vandaag wil ik het hebben over de link tussen alle fysieke klachten die ik jaren gehad heb en het managen van stress of het verteren van mijn verleden. Labels die mij toebehoren of die mij ooit zeker zijn opgeplakt zijn onder andere ADHD, chronische vermoeidheid of CVS, fibromyalgie, wat de reuma van de zwakke delen is en eigenlijk heel erg gekoppeld is aan chronische vermoeidheid, burn-out en chronische migraine. Sinds een jaar voel ik mij beter en deze morgen kreeg ik de vraag of dat ik dan geloofde dat mijn psychische verwerking van mijn verleden daar dan de reden voor is waarom dat ik mij beter voel. Met andere woorden, of dat de klachten die ik had vooral van psychische aard waren en in het verlengde daarvan, of dat ik dan wel, of dat de klachten dan op zich dingen zijn die ik mij ingebeeld heb, dan wel dat ze effectief bestaan of bestonden. Daar gaat deze podcast over, over mijn ervaringen die ik daarin heb en waarom dat ik mij nu beter voel. Ik wil er wel bij zeggen, dit is een mening, dit is geen onderbouwde studie of wat dan ook. Dit zijn mijn ervaringen die ik het afgelopen jaar nadrukkelijk heb ervaren. Ik wil even starten met een achtergrondschets van mijn fysieke klachten en van mijn gezondheid. Al van heel jonge leeftijd gebeurden er bij mij dingen die fysiek niet oké waren en die raar waren, om het zo te zeggen. Een van die dingen was dat ik op hele jonge leeftijd al hoofdpijnklachten had. Tot daar, daar kreeg ik dan een pilke voor. Wat later dan chronische migraine geworden is. Maar oké, aan hoofdpijn is nog niks heel vreemd. Wat wel gebeurde was dat ik energiegewijs gewoon ineens kon uitvallen. Dat wil zeggen dat ik aan het fietsen was en plotseling het gevoel kon hebben, ik kan gewoon echt niet meer verder. Mijn benen die willen niet meer verder rijden. Ik ben compleet op. En dat is iets wat heel frequent doorheen mijn heel leven voorgevallen is. Een deeltje hiervan was hypoglycemie, maar een deel hiervan was gewoon echt mysterieuzerwijze energie die plotseling wegviel. Wanneer ik dat ook zeker herkende, was dat wanneer ik thuis gevraagd werd om mij bezig te houden met de was, of om die op te hangen, of stof te vegen, dat ik zo plotseling een vermoeidheid kon hebben die op mij viel. Mijn bloeddruk die dan verlaagde, kon dan heel duizelig worden, gewoon heel moe zijn terwijl ik die dingen aan het doen was. Kon mij zo echt op mij vallen. Een ander voorbeeld is dat ik speelde in de derde nationale basketbalploeg en dat ik daar best wel talent in had. Ik herinner mij dat ik op een bepaald moment het veld opkwam en dat er iemand op dat moment zei, oké, nu kan de wedstrijd beginnen, ze is erbij. Dus best wel zeer sportief, getalenteerd. Mijn droom was ooit om prof basketballer te worden. En dus tegelijkertijd wist ik, ja, maar die eerste helft ga ik waarschijnlijk bijna niet kunnen presteren, omdat de stress die ik had zo hoog was in het begin, dat mijn hartslag gewoon door het dak ging. En dat ik eigenlijk geen controle had op mijn lichaam. Ik stond dan te daveren terwijl we de wedstrijd gestart waren. En ik wist toen al, mijn lichaam reageert hier, doet hier een overreactie, want ik ben niet zo zenuwachtig als dat mijn lijf nu laat blijken. Maar meer kon ik daar ook niet mee. En richting de pauze wist ik, de trainer wil dan van alles overlopen. Ik moest dan gaan liggen, benen omhoog, veel drinken, zoveel mogelijk rusten om die tweede helft te kunnen halen. En in die tweede helft kon ik dan, vond ik soort van mijn tweede adem, zakte die overreactie en kon ik plotseling wel beginnen spelen. Terwijl dat je zou kunnen zeggen, dan heb je er al een hoop minuten lopen op zitten, mijn lichaam is alle kanten uitgegaan. Ik zou dan moeer moeten zijn, maar dan kon ik plotseling toch weer beginnen spelen. Of mijn spel beginnen spelen. Mijn regels kwamen bijvoorbeeld ook niet door. Er is heel veel heisa over geweest thuis, dat die niet doorkwamen en dat daar iets aan de hand was. Maar wat ook bijvoorbeeld heel erg duidelijk was, was dat ik, toen ik thuis vertrok, last had van chronische maagontstekingen. En ook al heel jong heel veel last had van krampen in mijn benen, 's nachts. Uiteraard was er heel veel depressie en angst vanaf het ogenblik dat ik 16 was. En was er thuis van alles aan de hand voor ik 16 was. Dat zeker, waarvan dat je zeker kunt zeggen dat mijn lichaam niet kon ontwikkelen in de meest ideale omstandigheden. En dat ik dus in een soort overlevingsmodus gezeten heb van heel jongs af aan. Die twee even naast elkaar gelegd. Wat wel maakte dat ik zelf, heel reflectief, geneigd om aan mezelf te werken, eigenlijk vaak naar artsen ging met de boodschap, het zal dus ook wel stress zijn. En dus ook heel vaak terugkreeg dat wat ik voelde stress was. Aan de ene kant was dat soort van iets wat ik logisch vond, en aan de andere kant maakte mij dat ook heel erg boos, toen ik bijvoorbeeld in de instelling waar ik verbleef de boodschap kreeg dat de klacht, dat mijn maagklachten psychologisch gerelateerd waren, omdat ik het gevoel had, ja en dan, ik beeld mij niet in dat ik dubbelplooi van de maagpijn, dus ik heb evengoed een dokter nodig die naar mijn maag kijkt en die mij daar pilletjes voor geeft. Rond mijn 20ste werden die plotse energievallen, werden die heel erg, in de zin dat ik op mijn werk bijvoorbeeld, herinner ik mij een moment waarop dat ik ineens helemaal op was. En op betekent dat ik uit het niks kon beginnen wenen van de pure vermoeidheid, vergelijkbaar met ik heb 3 nachten en 3 dagen niet geslapen. Ik kon dan ook bijna niet gaan. Ze hebben mij toen de trap moeten afdragen. Ik ben dan in de auto gezet, naar huis gevoerd. Ik heb daar in het midden van de zomer een vliespul aangedaan, 3 dekens over mij gelegd. Ik was sanderendaags 3 kilo kwijt. En het was totaal aan niks gerelateerd waarom dat plotseling kwam opzetten.
ben dan uiteraard naar de cardioloog gestuurd, die dan eigenlijk aan mij liet weten dat ik dit eigenlijk te accepteren had, want dat dat best invaliderend was, maar dat daar in essentie niet echt iets aan te doen was. Er was een hartoperatie die ik kon ondergaan, maar de risico's op mislukken was zeer ernstig, dus dat wilden ze eigenlijk met mij niet doen. Ik vertelde dan stommelings tegen mijn tandarts hierover en die gaf mij het adres van een psychiater waar ik naartoe kon gaan. En die man was gefascineerd door neurologische problemen bij mensen die psychische klachten vertoonden. Dus ik ga daar naartoe, ik laat mijn bloed trekken. Dat was een man die eigenlijk vooral werkte op basis van aan de ene kant ortomoleculaire geneeskunde, gelijk dat dat noemt, maar aan de andere kant ook gewoon dingen liet testen die in het buitenland bijvoorbeeld getest werden en hier in België niet erkend waren. Dus ik was heel veel geld kwijt door al die testen te doen. Ik zie de man nog voor mij zitten met een stapel van 1 centimeter dik papier van alle testen die gebeurd waren en het overlopen van die testen. En die man zei: jij hebt chronische vermoeidheid, fibromyalgie. Je zit niet in het allerergste stadium, maar dit is effectief wel wat er met u aan de hand is. En we gaan daar heel veel dingen voor moeten doen. Dat wil zeggen dat ik de vullingen werden uit mijn tanden gehaald, want die lekten. Ik kreeg baksters om toxische stoffen uit mijn lichaam te halen. Mijn voeding moest drastisch aangepast worden, want ik had enorm veel intoleranties. Ik ben eigenlijk helemaal binnenstebuiten gekeerd daar. Ik kreeg bakken supplementen om iets te doen aan aan de tekorten die daarin te merken waren. Ik kon uiteraard bijvoorbeeld wel merken als ik naar de kapper ging, dat die, of naar verschillende kappers over de jaren heen, dat die vaker aan mij vroegen of dat ik kanker gehad had, of dat ik een ernstige ziekte gehad had, omdat mijn haar zo ongezond was. Dus dat het ongezonde over mijn heel lichaam verspreid zat, dat was wel heel duidelijk. En waar hij ook over sprak was, een andere term voor CVS-klachten is ME. En dat doelt eigenlijk op de brain fog of op het niet meer helder kunnen nadenken. Ik had daar zodanig last van op een bepaald moment dat ik ben dan thuis geschreven, ik ben 1,5 jaar thuis geweest, dat ik echt voornamelijk sliep. Ik kon eigenlijk bijna niks meer. En ik kreeg toen bijvoorbeeld van mijn man de vraag: waar liggen de sleutels van de auto? En dat ik wist, die liggen op tafel, maar mijn hoofd was zo mistig dat ik dat zelfs niet kon uitspreken. Die woorden, ik kreeg die niet gegrepen of zo. Dat is een bijzondere moeilijke periode voor ons beiden geweest. En na 1,5 jaar ben ik terug een beetje beginnen werken en waren de allerergste klachten door. Maar eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, zijn het nog heel veel jaren daarna geweest dat ik zwak was, dat ik mij zwak voelde. Ik vergeleek dat dikwijls met stel dat morgen er iemand achter mij aankomt in het donker en die heeft slechte bedoelingen, dan ga ik gewoon moeten zeggen: doe whatever dat jij vindt dat je moet doen, of het mij nu of je mij moet slaan of je moet mij seksueel misbruiken, ja, doe maar, want ik heb echt niet de energie om van u te gaan lopen. Mijn hartslag gaat zo snel zo hoog gaan. Ik ga zo snel door mijn benen uitgaan, omdat die gaan beginnen trillen, dat dat eigenlijk geen zin heeft dat ik mij verzet. Dus ik heb enorm diep gezeten. Ik heb de jaren daarna nog een aantal keer echt wel richting burn-out gegaan. Dat ik echt alle klachten had van burn-out. En altijd zo net op tijd kunnen daar scheerlings langs af gaan, maar dus dood op zijn. Dus ik heb eigenlijk altijd in mijn leven last gehad van pijn aan spieren, stijve nek die de hele tijd vast zat, altijd wel ergens ontstekingen. Eigenlijk heel vaak, heel snel, heel moe, die brain fog. Hyperreacties deed ik ook op medicatie en op behandelingen. Ik herinner mij ontelbare keren dat een arts tegen mij zei, we gaan nu pilletjes geven. Normaal zouden die moeten helpen. En dat ik vroeg, zijn er reacties die ik daarop kan doen? En dat de dokter dan zei, ja, ça va. Met wat je nu neemt, zou dat niet zodanig mogen voorvallen. Ja, en ik deed extreme reacties op medicatie. Waarop dat ik altijd dacht, ik beeld me dat in. Dat ik op een bepaald moment dacht, ik ga de bijsluiter niet meer nalezen. Want als ik die lees, dan ga ik zeker de nevenwerkingen daarvan hebben. Ik deed ook hele felle reacties op allerlei soorten behandelingen. Acupunctuur, osteopathie. Vanaf het ogenblik dat je tegen mij zei, het zou kunnen dat je daar een beetje moe van wordt, dan, ja, dan lag ik plat. Dan ging het met mij absoluut gewoon niet meer. Wat heb ik niet gedaan met heel die klachten? Ik ben nooit naar een klassiek erkenningscentrum geweest om mij daar officieel te laten testen. Ik ben wel erkend geweest vanuit het RISIF op CVS en fibromyalgie. Ik heb nooit een begeleiding gevolgd rond energiemanagement. Ik heb wel heel veel met mezelf gestreden. Ik heb enorm veel machteloosheid gekend, omdat het voelde alsof dat mijn lichaam afgesplitst was van mijn geest. Later begreep ik, afgesplitst was van mijzelf. Maar ik heb eigenlijk heel veel strijd met mezelf aangegaan. Ik ben mezelf heel hard beginnen pushen. In, zoals ik vermoeid was en ik lag op de zetel en het ging mij voor de zoveelste keer niet meer, dan kon ik echt zo met mezelf beginnen nadenken van oké, ik mag nu een half uur rusten. En na de half uur moet ik toch beginnen opruimen. En dan schoof dat op naar, als dit programma uitgekeken is, dan moet ik gaan beginnen poetsen. En dat werd dan, tegen 3 uur des namiddag ga ik zeker beginnen iets doen. En zo was ik voortdurend met mezelf in gevecht. En dan kreeg ik soms van die aanvallen van, ik moet gewoon beginnen wandelen. En als ik nu een kwartier wandel en dat lukt goed, dan kan ik morgen misschien een half uur wandelen. En zo bleef ik maar eigenlijk daaruit willen spartelen op allerlei mogelijke manieren. Maar eigenlijk zat ik daarin gevangen en was dat echt een vorm van toxische vermoeidheid. Mijn redenering was niet raar. Laat ik beginnen mezelf uitdagen om mij te verbeteren. Dat is wat je ook doet als je conditieopbouw doet. Maar met die toxische vermoeidheid was dat eigenlijk helemaal niet zo verstandig. Dus de relatie die ik had met mijn lichaam, was er eentje van, ik wil eigenlijk niks met u te maken hebben. Ik vind dat jij heel vervelend bent. En wat doe ik in godsnaam is dat ik mij nog altijd zo voel. Ik had het gevoel, ik doe toch alles. En toch voelde dat alsof dat dit mijn schuld was, dat ik mij zo voelde. Ik werk niet hard genoeg aan mezelf, was bijvoorbeeld een van de dingen die ik voortdurend dacht over de staat van mijn lichaam waar ik stond. Want ik kan wel meer als ik echt maar mijn best doe. Heel die fysieke situatie heeft een enorme impact gehad op mijn leven, waaronder bijvoorbeeld ook de keuze om op een bepaald moment te zeggen, wij gaan niet aan kinderen beginnen, want ik zou gewoon niet de partner kunnen zijn die daar een bijdrage in zou kunnen leveren in het oppakken van dat kind, in de slapeloze nachten, in er staan voor dat kind. Dat zou gewoon onmogelijk geweest zijn. Ik vertel dat erbij om gewoon even duidelijk te maken, zo ernstig was het echt wel gesteld. Wat ik daarin belangrijk vind is, ik verstond mijzelf niet. Ik was de weg vooral kwijt. Ik begreep mijn lichaam niet. Ik kon niet helder weergeven wat er met mij aan de hand was. Ik wist wel dat ik psychisch meer kon dan wat ik fysiek kon, maar ik begreep echt niet wat er daar eigenlijk gebeurde. En vanuit de medische wereld kreeg ik ook de gekste reacties voorgeschoteld. Ik herinner mij dat mijn cardioloog 2 dingen tegen mij zei. De eerste keer als hij mij zag en de testing kwam binnen, toen zei hij, Aniek, jij zou hiervan kunnen doodgaan. Op een bepaald moment, we hebben daar met ons team naar gekeken, zo heel broodnuchter, jij zou hier wel eens van kunnen sterven. Wat deed ik? Ik deed hartslagen van 240 naar 40. En dat deed ik op zeer korte tijd, met zeer korte interval. Zonder dat daar een aanleiding toe was. Ik voelde dat zelfs niet. Ik voelde alleen wel dat ik bij momenten gewoon stik op was, maar ik kon niet zeggen waar die verhoogde hartslag vandaan kwam of waar die verlaging vandaan kwam. Dus aan de ene kant zei hij, dit is zeer ernstig. En aan de andere kant zei hij, maar je zijt, de man had zo'n beetje een Frans accent, je zijt ook wel een hoofdig type, hè, Aniek? Dus het wordt ook wel tijd dat je minder gaat in je hoofd kruipen en nadenken over dingen. U heeft veel te veel stress. Dat was ook een reactie die ik kreeg en daar moest ik het dan maar mee doen. Ik ben daar letterlijk buiten gekomen met de boodschap, op elk moment zou je nu kunnen neervallen en tegelijkertijd, en dat ligt aan u, want je hebt te veel stress. Mijn kinesist die deed het tegenovergestelde. Die zei tegen mij, jij bent iemand met zoveel pit, dat kan niet zijn dat wat jij hebt CVS is. Dus uw klachten zullen dan toch wel van ergens anders komen. En die stuurde mij dan terug naar de huisarts om een aantal testen te laten doen. Waarmee dat hij natuurlijk ook impliciet zei dat als het wel CVS was, dat zijn mensen die klagen, dat zijn mensen die blijven zagen en zich niet goed voelen. En dat zou dan evengoed een soort van attitude zijn waar ik last van had. Mijn huisarts, die deed iets zeer pijnlijk. Ik had een paar keer ervaren dat als ik mij ging laten nakijken door specialisten, dat er dan in mijn dossier stond dat ik CVS-patiënt was en dat ik dan letterlijk door specialisten eigenlijk bijna werd uitgelachen, weggelachen. Dat ging tot en met de huidspecialist toe, die eigenlijk iets deden als in, maar ja, jij hebt dan ook CVS. De neuroloog, de gynaecoloog, langs alle kanten was dat de boodschap die ik kreeg, dat ik klachten had omdat ik eigenlijk mij te hard opjoeg. Dus op een bepaald moment kom ik bij mijn huisarts toe. Ik heb een hoop klachten, pijnklachten, die voor mij atypisch leken. Dus ik zeg tegen de huisarts, dit voelt niet als CVS-fibroklachten. Dus ik zou dit graag verder willen laten onderzoeken. En ik wil u vragen om in de doorverwijsbrief niet te vermelden dat ik CVS heb, want dan heb ik gewoon geen kans. Die arts wil ik dat met een frisse blik kijkt naar mijn klachten. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Als je dat daarin schrijft. Ik zie die specialist de brief open doen. Ik kijk ondersteboven en ik zie staan CVS-klachten. Waarop ik de man gewoon erop aanspreek en zeg, ik begrijp dat dat daar staat en ik wil u echt vragen om met een frisse blik hier naar te kijken. Want ik weet dat dit anders betekent dat je gewoon niet gaat openstaan voor andere opties. En ik zou wel graag hebben dat je die overweegt. En dat jij je medische bril opzet. Het was heel fijn om van die man te horen, wij wijten dit allemaal aan stress. En dat is eigenlijk omdat wij als artsen zelf veel te weinig weten wat hierachter zit. En dus steken we het dan daar maar op, terwijl heel duidelijk is dat heel veel mensen allemaal dezelfde klachten rapporteren. En dat er dus wel degelijk iets medisch aan de hand is. En dat wij eigenlijk gewoon moeten nederiger zijn en zeggen dat wij niet weten wat die medische klachten zijn en dat we daar op dit ogenblik geen antwoord op hebben. Heel veel medische reacties waren dat de handen eraf getrokken werd. Dat mensen iets hadden van, ja, we weten niet heel goed waarom dat jij zo'n heftige reacties doet op de behandelingen die wij voorstellen, dus wij weten het ook niet. Maar ik kreeg ook geen alternatief of een verder meedenken. Gewoon, wij stoppen hier en ga maar thuis zitten of zoiets van die strekking. Vele, ook de andere kant, heel veel alternatieve behandelaars die dan zoiets deden als een, ik krijg deze wel opgelost, we gaan dat hier een snel van de baan helpen, waarvan ik ook wist, dat is bullshit, dat gaat het ook niet worden, dit is veel complexer dan dat. Voilà, dat is mijn geschiedenis. Wat is er dan veranderd in de loop van de jaren? Ik ben verder gaan doen met het zorgen dat ik gezond eet, zorgen dat ik mijn lichaam daarin probeerde wat te volgen. Maar wat er vooral een enorme shift gemaakt heeft, is 6 jaar geleden stapte mijn zus uit het leven. Ik ging helemaal in shock. Alles ging toe. Ik kon niks niet meer. Ik zat op mijn gat binnen de 2 minuten. Ik had op dat moment een opleidingscentrum. Ik werkte op dat moment keihard, ondanks de vermoeidheid, want voor mij was dat iets wat ik er gewoon bij nam, wat gewoon een manier van leven geworden was. En door haar overlijden zat ik los op de grond, letterlijk. Ik heb heel veel momenten op de grond zitten huilen en van geen hout meer pijlen maken weten. Toen was mijn energie compleet weg en die was uiteraard gekoppeld aan een heel zwaar psychisch lijden. wat ik op dat moment voor mezelf besloten heb, in die shock, was om naar mijn, om naar mijn leven te kijken. Wat zeg ik? Mijn lichaam. Mijn lijf. Nee, naar mijn leven te kijken en mij eigenlijk af te vragen, what the fuck am I doing? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom push ik mezelf toch zo ganse dagen? Waarom pik ik een hoop crap van mensen op mijn pad? Dat waren vragen die ik mij stelde. En omdat ik zo weinig energie had, kon ik niet meer mezelf forceren. En koos ik elke dag om iets te doen dat voor mij op dat moment het liefste was dat ik voor mezelf kon doen. En ondanks dat ik leeg was, voelde ik op dat moment energie ontstaan. Ik voelde dat ik een soort leven in mij voelde dat ik voorheen niet kon voelen. Dus ik wist dat heel lief zijn voor mezelf, dat dat heel belangrijk was. Verder wist ik daar niks over, want ik had eigenlijk geen energie om daar verder veel over na te denken. Ik ben terug beginnen werken na een aantal maanden thuis te zijn en ik ben toen gevallen in een bijzonder moeilijke periode waar enorm veel pijnlijke dingen gebeurden van mensen rondom mij die mij verder de shock hebben ingeduwd en waar ik enorm veel paniek en psychische pijn en hele grote vermoeidheid ervaren heb. Want ik leefde op dat moment eigenlijk in een shock die gewoon door omstandigheden niet kon overgaan. Wat heb ik gedaan? Ik ben uiteraard terug therapie gaan zoeken, want dat is wat ik ken. Ik ben dat gaan zoeken bij de meest erkende therapeuten of de meest gerenommeerde therapeuten wereldwijd, omdat dat in mijn netwerk zit. Ik heb daar gewoon chance dat ik die mensen kan contacteren. Heel veel rond gedaan, heel veel geld ook gelaten en vastgesteld. Ik raak niet op mijn plooi. Ik blijf paniek hebben. Ik blijf mij heel slecht voelen. Ik blijf me heel fragiel en kwetsbaar voelen en moe voelen. Dit gaat het niet worden. Ik heb dat al beschreven in een aantal filmpjes op social media. Ik werd daar zeer kwaad van en machteloos van. En toen heb ik eigenlijk besloten, fuck it. Ik ga mijn eigen weg gaan en ik ga daarin alle dingen doen die ik denk dat psychisch, die ik iemand zou aanraden, een psycholoog zou aanraden, die bij mij zou komen rond een dossier waarin geen beweging te krijgen is van iemand in mijn situatie. Dat was hetgeen wat ik besloot om te doen. En ik stak daar voor mezelf een aantal dingen in. En wat ik daarin stak was heel veel blootstelling aan de angst die ik voelde. Want die was er eigenlijk quasi de hele tijd. Als iemand naar mij keek, dan schoot ik al in paniek. Dus ik heb heel erg veel gewerkt psychologisch aan mijn angst kunnen doorgaan, doorworstelen. Maar niet alleen angst, want onder die angst zat heel veel schuld en schaamte. Daaronderin zat heel veel boosheid en rouw, verdriet. Rouw niet alleen rond het missen van mijn zus die ik kwijt was, maar ook rouw rond wat heb ik in mijn leven allemaal moeten missen? Waarom is mijn leven zo afschuwelijk moeilijk geweest de afgelopen tijd? En wat heb ik daardoor allemaal gemist en niet kunnen doen, terwijl het wel in mij zit, maar ik kon er niks mee. Dus dat was één stuk, dat ik enorm veel tijd en energie heb ingestoken en waar ik ook geleerd heb dat het superbelangrijk was, daar kwam dat opnieuw op mijn pad, om een relatie van zelfliefde te ontwikkelen. Dat was een weg die ik toen gevonden had, die mij zo veel indruk op mij gemaakt had, dat ik dacht van, dat moet ook hierin zitten. Mijn weg naar zelfliefde, zelfrespect, zelfwaardering. Dus dat pad ben ik nadrukkelijk ook beginnen gaan. Ik ben ook beginnen begrijpen dat er een hele belangrijke link was met mijn zenuwstelsel. Ook met mijn hormonen, daar wil ik straks iets over zeggen, want dat is ook een cruciaal deel waar ik nog niet zo lang dingen rond weet. Maar dat zenuwstelsel en de heftigheid, de ontregeling daarvan, dat was ook iets wat enorm meespeelde. Ik begreep dat mijn lichaam continu zat in fight, flight, freeze, waar dat je mogelijk al dingen rond gehoord hebt. maar ook in fawning, wat een ander woord is voor pleasen, dat ik daar eigenlijk heel veel in verkeerde, waardoor mijn lichaam eigenlijk continu in overlevingsmodus was en ik gewoon niet de kans had om iets te helen. Dat was gewoon niet mogelijk. Ik denk ook, maar dat is echt gewoon een visie, ik baseer dat enkel op mijn eigen ervaring, kan dat echt op niks anders stoelen, was dat alles wat ik deed rond supplementen nemen, osteopathie, ademhaling, al dat soort zaken. Ik was zodanig ontregeld dat mijn lichaam dat enkel voor hele korte tijd kon vasthouden. En dat ik niet kon dit vasthouden voor langere tijd. Omdat ik denk dat mijn lichaam zoiets had van, allemaal goed en wel, dat jij wilt ontspannen, ik wil niet ontspannen, ik moet alert zijn, ik moet kunnen terugvechten, ik moet kunnen wegvluchten, ik moet onder mijn deken kunnen kruipen als ik dat nodig heb om mij veilig en op mijn gemak te voelen. Waardoor mijn lichaam, in mijn interpretatie, gewoon niet open kon staan om te helen. Daar gewoon de ruimte niet voor had. Ik ben dat proces ingegaan, niet met de bedoeling, voor alle duidelijkheid, om CVS een keer te gaan helen en om de fibroklachten weg te krijgen en om fysiek beter te zijn. Dat was een neveneffect waar ik van hoopte dat dat zou gebeuren, maar dat was niet mijn grootste motivator. Mijn motivator was, ik heb heel veel angst, ik heb heel veel meegemaakt en ik ben in rouw van alle dingen die ik gemist heb en ik wil nu betere levenskwaliteit. Ik wil niet meer bepaald worden door alles wat er in mijn verleden gebeurd is en waar ik de hele tijd door getriggerd word. Ik wil nu kunnen helen en ik verdien een beter leven. Dus die CVS, fibroklachten en alle andere dingen waar ik fysiek last van had, die zaten bij mij eigenlijk zelfs niet in mijn hoofd. Door dat werken met die zelfliefde en die angst en alle andere diepe emoties en mijn verleden, werd mijn relatie met helen wel anders. Helen ging niet meer over, dan ben ik goed genoeg als ik genoeg energie heb. Maar eerder, ik wil een relatie met mezelf die gaat over begrip hebben, zachtheid voelen en mijzelf in die context zetten, zodat ik de kans had om te kunnen bewegen naar meer levenskwaliteit. Dat wil zeggen dat ik op dat moment ook een shift voelde in het willen oefenen met mijn lichaam. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat bekkenstabiliteit iets was waar ik met de kiné heel veel rond bezig geweest ben en dat die dan uiteraard vroeg om daar thuis verder mee aan de slag te gaan. Ik deed dat gewoon niet. Ik wilde dat ook niet doen. Ik had een, gelijk ik zei, ik had een vijandige relatie met mijn lichaam. Ook de hartcoherentieoefening dacht allemaal fijn, hè. Kan ik niet gewoon met mijn vingers knippen en moet ik dat dan allemaal doen? Ik heb hier geen zin in. Ik wil gewoon beter zijn. En ook de zeer betrekkelijke winst die ik had, maakte dat ik daar ook totaal niet in gemotiveerd was om daarin door te doen. Nu verschoof er iets vanuit die zelfliefde en dat begrip dat ik continu ontregeld moest zijn, dat dat bijna niet anders kan, dat kon, dan dat ik de hele tijd in overlevingsmodus zat, ben ik eigenlijk van daaruit gestopt met te willen forceren en dat, mijn lijf wil niet meer, maar eerder in een soort flow gaan met mijn lichaam. Een soort van, ik volg u wel. Dat wil niet zeggen dat ik mezelf niet meer forceerde, want ik ging intussen tijd nog werken en ik deed dingen die voor mijn lichaam niet gezond waren, als ik echt de flow zou volgen. Maar daar waar ik de ruimte had, ja, voelde ik van, oh, nu heb ik wat beetje meer energie. Oké, dan kan ik nu iets doen. Oh, nu heb ik minder energie. Oké, dan ga ik nu niet forceren. Die oefening kon ik veel beter doen. Maar ik wilde ook bijvoorbeeld oefenen met ademhalingsoefeningen, yoga, heupoefeningen. Blijkbaar zit er in de heupen heel veel trauma opgeslagen, by the way. En dus heupoefeningen doen. Daar heb ik een hele reeks van die ik afhaalde van het internet. Vond ik een hele mooie om daarmee aan de slag te gaan. De sauna, behandelingen die ik deed. Ik heb intussen een hele goede acupuncturist waar ik naartoe ga en waar ik mij doorgezegend voel. Maar al die dingen waren niet meer gestoeld op die, zelfhaat, maar eerder op, ik gun mezelf dit echt en ik, Ik hoop dat dat maakt dat er dingen verbeteren, maar meer omdat ik het mezelf gun en niet omdat ik dan voldoe aan verwachtingen en niet meer ontgoocheld ben in mezelf. Dus wat ik had ervaren toen mijn zus gestorven was, van ik voelde zelfliefde door mijn lichaam uitgaan, omdat ik daar elke dag koos om hele kleine dingetjes te doen, die maakten dat ik mij beter voelde. Ik heb toen dagen gepuzzeld dat mijn man zei, als hij thuis kwam, nog altijd, yep, nog altijd, zeg, leg er u maar beneden, want de baby gaat puzzelen totdat ze uitgepuzzeld is. Toen voelde ik die stroom aan zelfliefde door mijn lichaam gaan. En die vond ik weer terug. En dat was zo'n fijne energie die door mijn lijf uitging, dat ik op deze basis wilde verder aan mezelf werken. Dat gebeurde eigenlijk vanzelf. Het gekke was dat ik vanuit die CVS-fase, heel veel letten op mijn voeding en heel veel supplementen en van alles en nog wat. En het gekke was dat ik dat nu totaal niet meer moest doen. Ik begrijp, vergrijp me niet verkeerd, ik begrijp het belang van gezonde darmen. Dat is niet te onderschatten, ook bij psychische klachten. Maar het frappante was, ik moest daar eigenlijk niks meer om doen. Ik kon terug ijsjes eten en lasagne en fritten met mayonaise. En dat bepaalde niet meer mijn energiepeil. Mijn darmen waren gezond en dat had ik vooral zelf blijkbaar op een of andere manier gedaan. Ik ben ook wel een heel traject gegaan als het gaat over verdieping in mijn spiritueel leven. Dat wil zeggen, waarom ben ik hier? Daar hoort je meer over in de podcast die ik heb opgenomen rond pleasen en flow. Daar vertel ik daar meer over. Maar dus dat is een belangrijk deel van die weg geweest. Van wat is mijn levensdoel eigenlijk? Wat is mijn levensmissie? Waar sta ik eigenlijk voor? Waar wil ik mijn kostbare tijd hier op aarde insteken? En ook, en met wie ga ik om? Dus in de beide zaten enorm veel energievreters en verplichtingen. Dingen die mij, waar ik mij gevangen gezet voelde en waar ik dingen deed die eigenlijk niet klopten voor mij. En dat ik ook wist dat ik mezelf forceerde. En dat ik wist, forceren, daar ga ik dus mee moeten ophouden. Ik ga echt moeten leren leven volgens wat ik voel dat bij mij past. En wil dat zeggen, nogmaals, dat ik mezelf niet meer forceer? Nee, helemaal niet. Ik had overlaatst last van mijn migraine en ik had iemand die mij insprak van en Aniek, gaat je nu leven op het ritme van je lichaam? En het eerste wat ik dacht was, nee. Dus het is niet, als ik daarmee rekening moet houden met die migraine, dan kan ik altijd thuis gaan zitten, was toen hetgeen wat ik dacht. Dus het is niet dat ik mezelf niet meer forceer. Ik heb daar nog wel wat weg in af te leggen. Maar tegelijkertijd, als ik mezelf nu forceer, ben ik mezelf nooit helemaal kwijt. Ik blijf checken wat het met mij doet, dat ik me dan aan het forceren ben, zodat ik altijd terug kan richting stoppen daarmee. Maar ik, de overall, de grotere lijnen in mijn leven, gaan niet meer over forceren. Maar gaan echt alleen maar over mij, ik die een rode draad wil waarin dat ik mezelf herken en waarin dat ik probeer om zo puur mogelijk beslissingen te nemen die bij mij passen. En dat heeft enorm veel teweeggebracht in de keuzes die ik gemaakt heb vanaf dat moment. Dus eigenlijk heeft heel dat traject gemaakt dat ik mezelf beter ben leren gaan kennen. Dat ik die lagen die mij heel erg bepaalde in wie ik was, tussen aanhalingstekens, de angst, de triggers, de felle fysieke reacties, die zitten mij steeds minder in de weg. Waardoor dat ik zo mezelf herkende en dus ook mijn eigen wijze stem kon horen. Wat dus wel overbleef, was chronische migraine en recent ook best wel hele stevige vermoeidheid. Totdat ik daarin gezegend werd door een goede vriendin van mij, die plotseling aan mij liet weten, Aniek, heb je ook al wel eens gekeken naar de rol van hormonen in dit hele gegeven? Dus ik ben op zoek gegaan naar wat dat dan zou voor mij kunnen betekenen. En dat betekent in mijn geval ben nog niet naar de dokter geweest, maar ik weet zeker dat dat hetgeen is wat speelt, is dat ik vanaf het ogenblik dat mijn zus gestorven is, dat de shock die mijn lichaam daar ervaren heeft, dat die mij eigenlijk geduwd heeft van vandaag op morgen in de perimenopauze. Ik zou daarover in detail kunnen gaan waarom dat ik dat zo zeker weet, maar mijn lichaam was gewoon anders. Ik had een aantal klachten die ik niet had voordat mijn zus gestorven was, zoals mijn migraine, die was er wel, maar niet zo frequent als op dat moment het geval was. Ik ben toen gegaan naar 22 dagen per maand migraine. De beharing op mijn lichaam nam van vandaag op morgen ineens drastisch toe. Mijn regels, daar gebeurde iets anders en dat klopte niet helemaal. Maar natuurlijk, het enige wat ik op dat moment dacht was, ik ben gewoon in shock en mijn lichaam doet nu de gekste dingen. Dit is een extreme stress. Dat mijn hormonen daarmee ook op hol geslagen zijn en in een totale disbalans terechtgekomen zijn, dat heb ik volledig niet bekeken. En de link tussen psyche, hormonen, zenuwstelsel, energie, die is natuurlijk heel groot. Dus dat heb ik over het hoofd gezien. Maar ik niet alleen. Ik ben in die periode, in die 6 jaar die gepasseerd zijn, heb ik aan mijn gynaecoloog laten weten dat de migraineaanvallen die ik had hormoon gestuurd werden, zeker, of door hormonen beïnvloed werden. Ik ben bij de neuroloog geweest. Ik ben uiteraard bij mijn huisarts geweest. Ik ben op vele plaatsen geweest waar ik dat mee benoemd heb. En niemand zei mij, jij bent nu 46 jaar, misschien moeten we toch maar eens gaan kijken, of tussen de 40 en de 46 jaar, misschien moeten we toch nog maar eens gaan kijken wat de invloed is van uw hormonen op op het functioneren van uw lichaam. Ik kom thuis, ik vertel aan mijn man, soort van gechoqueerd, van nu moet je nu eens iets weten. Heel veel van de klachten die ik heb, die kunnen gewoon perimenopausaal zijn. En ik kan gaan kijken naar bio-identieke hormoonsuppletie die mij waarschijnlijk een hele eind doet beter voelen. Dus ik benoem dat. Mijn man op dat moment weet nog heel weinig en zegt, ja, maar zou het dan ook toch niet kunnen dat het stress is? Want waar dat hij op keek en waar ik ook op keek was, ik heb geen last van nachtelijk zweten, mijn regels blijven niet, ik weet niet hoe geweldig uit, of komen laat, of blijven langer. Dus daar is niks aan de hand. Dat was een redenering die ik heel goed snapte. Dus hij zei, zou het dan toch niet stress kunnen zijn? Want je bent met een aantal dingen bezig op dit moment, waar ik trouwens heel graag, heel snel, heel veel meer over vertel, maar nu nog geheim hou. Maar zo, je bent met een aantal dingen bezig die je zeer waardevol vindt en waar dat je heel erg op betrokken bent, misschien is het stress. Op dat moment gebeurden er 2 dingen die ik bijzonder waardevol vind. 1 was, ik voelde mij niet afgewezen. Ik voelde mij niet serieus genomen. Want het werk rond de afwijzing, dat heb ik gedaan, uitgebreid gedaan, waardoor dat totaal niet gebeurde en dat ik zoiets had van, ik snap wat je zegt, en dat ik voor de eerste keer ook kon zeggen, maar dat voel ik dat dat niet waar is. Dit is mijn lichaam, ik voel mijn lichaam, ik weet wat er met mijn lichaam aan de hand is, en dit is geen stress. Waarmee dat ik wist van, wauw, de relatie die ik met huisartsen en artsen gehad heb tot nog toe, was er eentje van, ik weet het, ja, jij zult waarschijnlijk denken dat stress. En ik snap het, Sanne. Ik ging mijn huisarts of mijn arts pleasen in, ik begrijp het, ik wil niet de vervelende patiënt zijn. Waar ik nu wist, dit is geen stress. En als jij mij zegt dat het stress gaat zijn, lieve arts, dat kan, dan ga ik tegen u zeggen, daar heb ik meer verstand van als jij. Ik weet dat het niet zo is. En ik stel voor dat jij uw medische expertise gebruikt om mij verder te helpen en mij te laten de informatie geven die ik weet over mijn lichaam. Ik heb mijn werk psychisch gedaan, het grootste deel. Het werk is nooit gedaan, maar ik heb heel veel werk psychisch gedaan, waardoor ik mij zo stevig voel dat ik dat nu onomstotelijk weet. En dat ik daar niet meer over hoef te twijfelen. En dat ik dus ook niet hoef te pleasen als ik bij een dokter ben. maandag ga ik naar de gynaecoloog en gaat dat allemaal besproken worden. En ik ben zeer benieuwd wat dat die mens daarop te zeggen heeft. En ik weet ook zeker dat als die daarin andere dingen gaat zeggen en daar langs af gaat, of gaat zeggen dat ik daarmee te leven heb, of wat dan ook, dan zal er een andere keuze van arts gemaakt worden, totdat ik iemand vind die dit ernstig met mij bekijkt. Het andere wat natuurlijk meespeelt in die helderheid is, ik heb zodanig gewerkt dat ik op dit moment in mijn leven mij echt goed voel. Er is niks meer dat mij zodanig omver kan blazen. De keuzes die ik gemaakt heb maken dat ik heel gelukkig ben met hetgeen waar ik vandaag allemaal mee bezig ben. Dus die helderheid, die is er. Er is geen twijfel meer. Ik hoef hier niet over na te denken en ik hoef ook geen tijd te spenderen aan die eeuwige twijfel of ik niet overdrijf, of ik het wel juist zie, of ik het mij niet inbeeld. Die vragen zijn weggevallen. I'm in charge. En daar ben ik het meeste blij mee. En trots op is een verkeerd woord, maar zo... Ja, ik ben trots op het werk wat ik daarvoor gedaan heb. Want dat was niet simpel, maar ik heb het wel gedaan en het leidt mij tot de plek waar ik vandaag ben. Wat ik met heel veel voorzichtigheid hieraan wil toevoegen is... Ik weet niet of dat de weg die ik psychisch afgelegd heb gemaakt heeft, dat die klachten fysiek allemaal verdwenen zijn. En grotendeels weggevallen zijn. Ik weet dat niet. Ik ben fysiek nog niet op de plek waar ik wil zijn. Dat wil zeggen dat ik rijd nu sinds 3/4 jaar rijd ik met de fiets naar mijn werk. Dat kon ik in het verleden absoluut niet. En ik was ook nog niet op de plek waar ik wilde zijn toen ik daaraan begonnen ben. Ik fiets niet lang. Ik moet 2 kilometer, 3 kilometer fietsen. Ik moet wel een brug doen die voorheen echt... de mont ventoux was voor mij en waar ik nu gewoon heel vlot over rij. Betekent dat dat mijn ooit zo sportieve lichaam dat wil lopen en sporten en zweten? En kan ik dat? Nee, dat kan ik niet. Dat is helaas nog niet, of niet, dat weet ik niet, aan mij besteed. Als ik met een vriendin een tijd geleden ben gaan squashen, had ik nog steeds ontstekingen die uit het niks kwamen. Met een elleboog die in één keer ontstak, wat voorheen nooit niet gebeurd was. Dus ben ik fysiek waar ik wil zijn? Nee, ik ben helemaal niet fysiek waar ik wil zijn. Heb ik genoeg energie om de hele dag door de dingen te doen die ik wil doen? Ja, dat heb ik zeker wel. Is de link helder tussen het psychische werk dat ik gedaan heb en de fysieke klachten? Dat weet ik niet. Het enige wat ik weet is dat in dezelfde periode dat ik psychisch ben beginnen werken aan mezelf en de relatie met mezelf veranderd is en ook met de dingen die ik tegenkom in mijn leven die ik uitdagend en moeilijk vind, dat die fundamenteel veranderd is. Dus ik wil hiermee niet zeggen dat als jij hier naar luistert en fysieke klachten hebt, dat je dan moet denken, damn, zie dit, ik heb niet genoeg aan mijn eigen gewerkt. Psychisch, ik heb echt nog wel werk te doen, psychologisch. I have no idea. Het enige wat ik weet is, zij het niet te hard voor jezelf. Dat kun je sowieso winnen. Als je lief bent voor jezelf. En met veel begrip kunt reageren op de klachten die je hebt. En dat kunt leren. Dat je lichaam sowieso in een andere staat van zelfhelen kan komen. Doet me denken aan een osteopaat waar ik naartoe ging en die dat zo uitlegde. Ja, je lichaam heeft een zelfhelend vermogen en wij gaan dat terug op aanwakkeren. En ik dacht, yeah right, be my guest, probeert jij ook nog maar eens. Ben er niet lang naartoe geweest. Maar dus de relatie die je hebt met jezelf, de relatie die je hebt met wat mensen je aandoen, met de pijn die je ervaart, met dingen die in je leven gebeuren die niet eerlijk zijn. Als je daar sterker in staat, ja, dan zal je lichaam waarschijnlijk ten goede komen, neem ik dan aan. Is dat dan meteen het wondermiddel om alles op te lossen? Ja, dat denk ik niet. Dat geloof ik niet. Maar ik vond toch dat ik deze ervaring met jullie wilde delen, omdat ik hoop dat het waardevol kan zijn voor iemand om dit te luisteren en misschien opnieuw een puzzelstukje te vinden van de reden waarom dat je functioneert zoals je vandaag functioneert. Als deze podcast voor u zinnig was, dan hoop ik, dan wens ik mezelf toe, dat er mensen gaan zijn die een comment nalaten, zodat ik kan lezen wat je eraan had. Dat zou ik heel fijn vinden. En dan kan ik het niet alleen lezen, kunnen andere mensen dit ook lezen. En hun gaat het misschien aanspreken om toch ook eens te luisteren. En wat ik ook super fijn zou vinden is, als je deze podcast gehoord hebt en je denkt dat er mensen zijn die hier baat bij hebben, om hem dan te delen. Het zou super fijn zijn, want mijn wens is om impact te hebben op zoveel mogelijk mensen die lijden en hun te kunnen helpen verder te bewegen naar een leven met een groot gevoel van zekerheid en vertrouwen en zelfvertrouwen en gerustheid en vooral heel veel zelfliefde en liefde voor hun leven en de mensen die ze graag zien. Tot de volgende. Bye bye.